Daarna openen wij Gods heilig woord bij het boek Handelingen, hoofdstuk 9, versen 36 tot en met 43.
En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is Dorcas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd en stierf. En als zij haar gewassen hadden, legde zij haar in de opperzaal. En alzo Lida nabij Joppe was, de discipelen horende dat Petrus al daar was, zonden twee mannen tot hem, biddende dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen. En Petrus stond op en ging met hen, welke zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en klederen die Dorcas gemaakt had, als zij bij haar was. Maar Petrus hebbende hen allen uitgedreven, knielde neder en bad. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open. En Petrus gezien hebbende, zat zij overeinde. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. En de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. En dit werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in de Heere. En het geschiedde dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekere Simon, een lederbereider.
Een heel andere geschiedenis dan deze morgen. En toch, eigenlijk is het een vervolg van de geschiedenis van vanmorgen, zoals we zullen horen. Als tekst noem ik u. Hoofdstuk 9, vers 36, A, en te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha. En we horen van haar leven, haar sterven en haar opstanding. Het is een vreugde op de orgelbank psalmen te begeleiden. De preekstoel staan is ook een vreugde. In de dienst des Heren te staan, geef vreugde in het hart. En dat is hopelijk ook uw ervaring. Ambtsdrager te zijn, koster te zijn. Vreugde, omdat de Heren zijn zegen erover geeft, over het dienen van Hem. Op welke manier je dat dan ook doet. Misschien zoals Tabitha of Dorcas in het Grieks, die goed naar je kon, voor haar bekering natuurlijk ook al wel. Dat had ze misschien als meisje geleerd, maar het kreeg een functie toen ze de Heere ging vrezen. Toen heeft ze dat met vreugde gedaan. En de eerste zegen is altijd voor jezelf. Als je een aalmoes weggeeft uit liefde aan een arme, dat geeft ook vreugde. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Wat staat daartegenover het leven zonder de Heere als een schril en akelig contrast. Dat leven zonder de Heere, dat is zo'n akelig leven. Geen vreugde. Lijkt soms wel zo, maar het geeft het niet hoor. Echt niet. Het is de Heer alleen die vreugde geeft, de wereld niet. Noem mij maar eens iemand die door de wereld gelukkig is gemaakt. Die door de zonde het geluk heeft gevonden, in de zonde. Niemand? Nee, zie je wel, wist ik wel. De wereld maakt niet gelukkig. En een mens denkt het vaak wel, hè? Ja, draaft achter de wereld aan. Die vrouw van vanmorgen was een ongelukkige vrouw. Die Samaritaanse vrouw. Ze kwam in het isolement terecht. En ja, werd een beetje bangig voor de mensen ook. Geen rustig geweten. En als zij de tijding kreeg dat er iemand overleden was in de straat, dan beefde ze natuurlijk. Want ja, dat wist ze natuurlijk ook wel, dat er aan het leven een einde zou komen. Ongelukkig. En de Heere, die wil maar één ding, hè? Een mens gelukkig maken. Gelooft u dat van de Heer? Dat de Heer je echt gelukkig wil maken? En dat de duivel met al zijn beloften je zelfs doodongelukkig maakt? De duivel die zegt, hap er maar in. Pak hem maar hoor, die vrucht. Heerlijk. En je zult dus zien hoe je daarvan opknapt. Je zult als God wezen. En je kunt zelf beslissen. Je bent niet langer afhankelijk. Het is niet zo fijn om afhankelijk te zijn. En ja, wat een gevolgen heeft dat gehad. De hele wereld is in het ongeluk terechtgekomen. En nu is de Zoon naar de aarde gekomen om een mens gelukkig te maken. Het uiteindelijke doel is dat die gelukkige mens voor God gaat leven. Dat is wat hem het gelukkigst maakt. En dat zal ook het geluk uitmaken in de hemel. Of straks op de nieuwe aarde, als die er is. Het geluk en de blijdschap zal dan de kroon op je hoofd zijn. Voor God leven. Ja, ik vraag het maar niet hoor, of u naar de hemel wil, want daar weet ik het antwoord wel op. Maar of u God zou willen dienen ook. Zou u dat willen? God dienen. En dan met een hart dat echt voor hem is. Nou, dan moet u maar luisteren naar de geschiedenis van Dorcas. Dat was iemand die toch een heel ander leven kende. En toch is dat het verlengde van de geschiedenis van vanmorgen. Want ja, daarom kwam de Heere in Samaria. Om aan het ene leven een einde te maken en het andere te geven. Het ene leven een einde te maken, dat leven in de zonde. En dat kan hij alleen maar doen. En hij doet het ook zo meesterlijk, hè. Door de liefde. Het hart van een mens zo hard breekt nooit, behalve door de liefde. Dan breekt het. En de lust om te zondigen breekt ook nooit, behalve als de Heer zijn liefde laat gevoelen. En dat heeft die vrouw ervaren. Dacht u dat die andere mannen, die zes mannen, haar liefde gaven? Een mens denkt alleen maar aan zichzelf, ook als het daarom gaat. Maar nu had ze toch iemand ontmoet die haar lief had, echt lief had. Ja. En dat heeft haar hele leven veranderd. En dan ga je hem ook lief krijgen. Dat is wel eerst. De Heer is altijd eerst. Ja, dat gaat nou eenmaal zo. De liefde komt niet op uit ons eigen hart. Wij zijn nooit de eerste. Wij volgen. Maar de Heer is de eerste. En daarom zegt Johannes, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat mag je ervaren. De dienst des Heeren is een liefdedienst. En daarom kun je na de bekering niet meer aan de zevende man beginnen. Nee. Als die man, niet die zesde dus, hè, tot bekering is gekomen, tot geloof, zoals velen uit Sychar, dan heeft ze met die man gebroken. Breken met de zonde, dat doe je als de liefde in je hart wordt uitgestort. Anders kun je het proberen, maar het lukt het niet. Nee, het lukt nooit. Maar als de liefde van de Heer in je hart is, dan kan het, dan gaat het. Maar dan wordt een ander je man, de Heer Jezus. Ja, je gaat ook liefde voor hem krijgen. Begin bij hem de liefde. Ja, hij vraagt naar zijn bruid. Ze was wel zwart, die bruid. Zijn bruid is wel zwart. Ja, wat was er nou voor aantrekkelijk zijn, die vrouw? En toch, hè? Toch had hij haar lief. Grijp je niet, hè? Ja. Als een jongen een meisje zoekt, moet ze natuurlijk wel aardig zijn en lief. Ja, zo gaat het onder ons. Maar dat is bij de Heeren niet zo, want er zijn geen aardige en lieve mensen. Die vrouw was helemaal niet aardig en lief. Die leefde voor zichzelf. Een egoïste was ze. Leefde in de zonde. En toch ging de Heere daar naartoe. Als de Heere Jezus niet zo was, dan was u nergens. En ik ook niet. Als de Heer Jezus niet zo was, dan kwam er niemand. Nee, dan stierven we zoals we geboren zijn. En dan bleven we vasthouden aan het leven dat we hebben. We lieten het niet los. Nee, maar omdat Hij zo is, gaan de dingen veranderen in het leven. En dat is zo gebeurd met Tabitha. Dorcas, hetzelfde. Het eerste wat we van haar lezen is dat ze een discipelin was. Mooi, hè? Het eerste wat je van haar leest, een discipelin. Gods kinderen zijn geen gearriveerde mensen. Die alles hebben, alles kunnen, alles weten. Je weet toch wel wat discipel betekent? Leerling, hè? Ze was een leerlinge. Ze was op school gekomen van de Heilige Geest. Om daar te leren. Vanmorgen hoorden we het al, dat ze zei, zie daar een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Ze moest nog veel leren, ja. Maar dat wil de Heere dan ook, ja. Als zij de discipel, de discipelin was, wie is dan de meester? De Heere, ja. De Heere Jezus. Ze kwam op school bij de Heere Jezus. En die zal het haar wel leren, allemaal. Worden wel eens vragen gesteld, ook in het pastoraat, hè. Hoe gaat het precies met de bekering? Wat leer je eerst en wat leer je dan? En wat leer je vervolgens en hoe gaat het allemaal? Systemen houdt de Heer er niet op na. Hè? Nee, nee. Systemen houdt Hij er niet op na met zijn leerlingen. Ja, ze krijgen wel hetzelfde onderwijs. Kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar in die dingen raken ze nooit uitgeleerd. Ze blijven altijd in dezelfde klas zitten. Ze gaan ook nooit over. Ze blijven altijd in dezelfde klas zitten. Maar dat onderwijs wordt verdiept. Hè? Er komt nooit een eind aan. Ja, dat doet de onderwijzer. Die gaat ze onderwijzen. En dat is dan ook nodig om je te laten onderwijzen. Je moet ook leerling zijn. Volgeling. Aan de discipelen, de leerlingen van de Heer Jezus, zie je hoe eigenwijs, eigenzinnig en dom die discipelen kunnen zijn. Die het menen beter te weten dan de meester. Voorbeeld. Een echte discipel, die weet het niet. Die vraagt. Die vraagt naar de weg. Die vraagt wat hij moet doen. En de Heere geeft hem antwoord. Dat was met Maria zo in Bethanië, dat was een leerlinge. Die ging aan de voeten van de Heere Jezus zitten en die luisterde. Die praatte niet zoveel, nee. Want door al dat gepraat kun je niet luisteren natuurlijk. Dat deed Petrus en de andere discipelen, die praten heel veel. En dan kun je niet luisteren. Maria luisterde. Nou, deze Tabitha was een discipelin, een leerlinge. Dat word je. En er is geen heerlijker school dan de school van de Heilige Geest. Geen heerlijker onderwijzer dan de zaligmaker. Niemand die zo geduldig is als Hij. Niemand die ook zoveel bereikt met zijn leerlingen als Hij. Ze krijgen een ander leven. Dat ze dus een discipelin wordt genoemd, betekent dat ze dus een leerlinge is geworden. Van nature had ze net zo'n leven als de Samaritaanse vrouw. Al had zij misschien een heel keurig leven. Je leest het niet van een man, misschien was die al overleden. Maar misschien een heel keurig leven, maar toch, ja, toch, hè. Als je leven niet is met God, ja, is dat dan een keurig leven dat voor God kan bestaan? Dan is het gevaar dat je zegt, ik ben een keurige man en ik ben een keurige vrouw. En dan ga je letten op je kwaliteiten, op je gaven en talenten die je hebt. En dan heb je de Heer niet nodig die ons in alles wil leiden en helpen. De Heer Jezus was haar leidsman. Een herder is hij voor zijn schapen. En hier komen we dan een schaap tegen. Tabitha heet ze. En ze was vol van goede werken. Ja, en aalmoezen die ze deed. Let erop dat dat van haar wordt gezegd. Hè. Ze zegt dat niet zelf. Mensen die dat zelf zeggen, zoals die fariseeën in de tempel, die kun je niet vertrouwen. Mensen die zeggen wat ze allemaal doen en kunnen. Ja. Tot aan de rechterstoel aan toe. Hè. Vragen de Dorcassen en de Tabitha's en zo zich af. Wanneer hebben wij u, heren, in de gevangenis gezien? Ja. Wanneer hebben wij u bezocht? Ze zijn alleen maar onder de indruk van het werk dat hij gedaan heeft. En als je daarvan onder de indruk komt, de indruk van het goede werk van de Heer Jezus, die zondaren opzoekt en onderwijst en leidt, dan ga jij ook goede werken doen. Dan, ja. Als je onder de indruk raakt van het goede werk dat hij gedaan heeft. Want goede werken, u kunt er van alles en nog wat over zeggen wat het zijn, maar het zijn in ieder geval liefdewerken. Werken die je doet uit liefde tot de Heer. Er komt liefde in het hart voor de Heer. En ja, dan ligt het meesterwerk voor je voeten. U moet bij goede werken niet gelijk denken aan hele grote en indrukwekkende dingen. Want deze Tabitha was dus een naaister. Ja, een naaister. Maar ze naaide voor een ander. Voor mensen die het niet zo breed hadden. Ja. Dus u moet denken aan gewone dingen in het alledaagse leven waarin uitkomt dat je een ander leven kent. Je gaat lief krijgen. De Heer bovenal en je naaste als jezelf. Je gaat dat zien, de nood van een ander. Als je eigen nood gaat zien, dan zie je die ook van een ander. En dat was met Dorcas het geval. Vol van goede werken. Dat is wel een mooi getuigenis, hè? Ja, vol van goede werken. Zij, dat was haar leven geworden. Haar leven. Dat wordt ook je leven. Het leven dat gaat inhoud krijgen. En niet alleen op de zondag voor een paar uur, maar je hele leven. Dat is vol van goede werken. Ze was geen zondagschristen, of in dat geval toen nog in die tijd een zaterdagschristen. Nee, ze was een persoon die haar hele leven in dienst stelde van de Heer. Dat doet de liefde. Omdat de liefde ziet wie Christus is. Dat heeft dan de Samaritaanse vrouw en al die mensen die door de Heer zijn opgezocht geleerd. Dat de Heer Jezus door Samaria moest gaan om haar uit de ellende te halen. Dat hij dat moest van God de Vader die dat wilde. Zijn welbehagen noemen we dat. Zijn genade. Die vraagt naar mensen die naar hem niet vragen. Die gevonden wordt door mensen die naar hem niet zoeken. Dat heeft zij mogen ervaren. De macht van de Heere ook, om haar te trekken. Maar ook het onderwijs wat ze toen gekregen heeft. Dat hij op aarde moest komen om zondaren zalig te maken. En dat zijn weg zou gaan naar het ruwhouten kruis. Ja, voor haar. Want een mens heeft het natuurlijk niet verdiend als hij stilgezet wordt en de liefde van God gaat ervaren. Toch, niemand heeft dat verdiend. Nou, u zegt dat mens in Sigar natuurlijk helemaal niet. Maar niemand niet. Nee, niemand. Ook die keurige nette kerkmensen niet. Geen van allen verdiend. De Heer Jezus is voor al die kinderen, al die discipelen en discipelinnen naar het kruis gegaan. En daar heeft hij de prijs betaald. Opdat zij kinderen van God zouden worden. En dat was de hoogste prijs. De zwaarste prijs ook. Prijs van zijn leven. De Heer Jezus is niet voor goede, aardige, lieve, biddende, dankende, zingende en al die mensen meer gestorven, maar voor zondaren. Ja. En dat zeggen we nou zo, omdat u ook een zondaar bent. Geeft u dat niet een beetje moed? De Heer Jezus is niet voor lieve mensen gestorven. Als moest je lief zijn en aardig. Dat hoef je helemaal niet te zijn, want je bent het ook niet. Je mag gewoon zondaar zijn. Ja, maar je wil wel anders worden. Geen zondaar blijven. Je wil wel kind worden. Dat wel. Voor hem leven. Dat doet hij door die liefde. Als je gaat zien dat hij voor zondaren de dood is ingegaan. Of, zoals Paulus het zegt, vijanden hetzelfde. Goddelozen hetzelfde. Daarvoor is hij de dood ingegaan. Dat zullen we nooit begrijpen. Kun je alleen maar van zingen. En zelfs tot in de eeuwigheid toe. Dat de Heer Jezus dat wilde doen. Dat hij op deze aarde wilde komen. Het is een heel grote overgang, denk ik. Hè? Straks voor Tabitha. Om van de hemel weer naar de aarde te gaan. Dat zal ze meemaken. Maar toch, ja. Toch. Ligt daar dan een sluier over. Ze wisten er niet zoveel meer van. Net zoals Paulus. Hè, die is ook opgetrokken geweest in de derde hemel. En daarna wist je er niet zoveel meer van. Dat was Gods genade. Maar Jezus wist er alles van waar hij vandaan kwam. Ja. Hij wist precies waar hij vandaan kwam. De heerlijkheid die hij bij de Vader had. Hij kon er soms zo naar verlangen. Hè, dat hij zei, verheerlijk mij. Met de heerlijkheid die ik bij u had, Vader. Voordat de wereld er was. Het was toen toch zo goed. En nu loopt hij rond op die koude, akelige, donkere wereld. Met al die vijanden om hem heen. Mensen die hem niet begrijpen, die hem in de weg lopen. Met de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Ja, en dat geeft voor iemand die heilig is, en dat was hij, een heel onheimisch gevoel. Hè? De zonde stinkt natuurlijk vreselijk. We hebben er niet zoveel last van. Hij wel natuurlijk. Toch, als je heilig bent. En toch wilde hij dat doen. En heeft het echt gedaan. Tot het laatst aan toe. Hij heeft wel eens gezucht hoor. Ja, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, dat kan je dan wel goed voorstellen. Hè? Dat hij dat gedaan heeft. Maar hij ging niet weg. Hij heeft tot het einde toe de loopbaan gelopen. Nou, als je daaraan gaat denken, dan krijg je hem steeds liever eigenlijk. Heb u de Heer Jezus lief en jij? Ja? Ja, u zegt misschien, hij is het wel waard. Ja, dat is hij zeker, ja. Maar je kunt het toch ook weten? Begeren. Als je ziet voor wie hij op aarde is gekomen. Je hebt niet zo'n leven als die Canaanese, die Samaritaanse vrouw. Maar toch, je bent toch van binnen hetzelfde. En als je dan ziet hoe goed de Heer is en geduldig. En dat je vandaag weer onder het evangelie mag zitten van een God die gezworen heeft dat hij geen lust heeft in je dood. Dan zeg je, Heer, wat ben u toch goed. U bent heel mijn hart, zo waard. Neem het, Heer, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Wel nu, een gelukkig leven, vol van goede werken. Aalmoezen, een raar woord natuurlijk, dat zijn giften aan armen. Een Grieks woord is het, daar zit het woordje barmhartigheid in. Niet zomaar een gift geven zoals je elk jaar of zo of elke maand een paar giftjes geeft. Hierheen, daarheen, maar uit bewogenheid, barmhartigheid, aalmoezen. Ze kon het dan geven. Ja, dat wil niet zeggen dat ze rijk was. Hoor. Want van rijke mensen moet je het dan niet zo verwachten. Die zijn vaak rijk omdat ze niks geven aan een ander. He, in de wereld is dat zo. Maar zij was bewogen met armen. Zij wist misschien hoe moeilijk het was om rond te komen. En daarom als ze nog wat over had, dan gaf ze het weg. Dat is ook iets wat je heel gelukkig maakt. Weggeven. Iets geven. Zaliger is het, zegt de Heer Jezus, te geven dan te ontvangen. Echt zo. Geven. En dat, waarom? Omdat de Heer ook alles geeft. Die weet precies wat het is hoor, om te geven. Dat vindt de Heer ook zo heerlijk om te geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, gegeven. De Heer geeft. En hij vindt dat zo heerlijk. Hij wil graag een rijk God zijn in het leven van arme mensen. En hij wordt er niet minder van als hij wat weggeeft. En wij zijn er zo ontzettend goed mee, wat hij geeft. Ja, zo geeft de Heer het een en ander, zodat wij dan ook dat beeld gaan vertonen. En in de wereld ook om ons heen het beeld van Christus gaan vertonen en weggeven. Nou, en dan komt er een dag dat ze ziek wordt. En het geschiedde in die dagen dat ze krank werd. Nou, dat gebeurt natuurlijk. We zijn allemaal wel eens ziek. En dat gaat meestal wel weer over ook. Toch? Heel vaak is dat zo. Dan kan wel eens wat langer duren, maar dan gaat het wel weer. Ziekte, ja. Ziekte, dat komt heel veel voor. Hè? Onder jonge mensen bijvoorbeeld. Dat vind ik zo erg. Ja, oude mensen ook hoor. Maar jonge mensen die ziek zijn. Oh ja. Ik was in het ziekenhuis in Toronto. Het kinderziekenhuis. Allemaal kale kopjes. Heel groot ziekenhuis. Allemaal zieke kinderen. Ja. Kinderen die ziek zijn. Die lijden moeten onder. En dieren die ziek zijn, daar zit je wel eens mee, of niet? Ja, wij geen dierenvriend. Dieren die ziek zijn, is jouw schuld. Uw schuld, mijn schuld. De ziekte in de wereld gekomen is. Je kunt er ook zo'n medelijden mee hebben. Hè? Met dieren die ziek zijn. Ja. Nu, ziekte, ja. Wij zeggen het hoort erbij. Ja, je hoort wel eens, die is ziek. En dan voorbeden voor haar en voor hem. Ja, die is ziek en die ligt in het ziekenhuis. Het hoort er eigenlijk niet bij hoor. Nee, ziekenhuizen zijn door mensen gebouwd. Die stonden er in het paradijs nog niet. En nu is de wereld een groot ziekenhuis geworden. Wat de gevolgen heeft van de zonde. Ja. Moeten Gods kinderen ook onder de gevolgen van de zonde lijden? Ja, dat zie je maar weer. Tabitha werd ook ziek. Gods kinderen moeten ook sterven. Moeten ook lijden aan de gevolgen van de zonde, ja. Alleen in hun leven levert dat vrucht en zegen op. Ja, want in die weg sterven ze ook aan de zonde. En als je het leven met de Heer niet kent, dan heb je ziekte en dood en dan uiteindelijk het eeuwige lijden. Ja, het eeuwige lijden. En dan noemen we de aarde wel eens een tranendal. Maar vergeleken bij de hel is het dat niet hoor. Nee. En daarom, als er lijden komt, ook van Gods kinderen, dan is dat een doel. Om ze te doen sterven aan deze wereld. Waar ze toch ook zo vast aan kunnen zitten, tenminste, ja, ook na ontvangen genade. Je kunt zo vastzitten aan spulletjes, aan mensen, aan je eigen gewoontes. En daarom moet de Heer wel eens wat sturen, hè, in je leven. Als alles eens zou lopen gelijk ik maar kon hopen en God mij nooit iets nam, geen enkel leed ooit kwam, wat zou dan in mijn sterfuur het afscheid vreselijk zijn. Het scheiden van een aarde die niets dan voorspoed baarde. En daar heeft de Heer zijn kinderen ook niet voor over. Die heeft zijn kinderen graag bij zich. Ja. En voor zich, voor zijn troon. Dat ze nodig hebben. Ja. En daarom stuurt hij ook die dingen. Het wordt dan geheiligd aan het hart. Maar goed. Ze werd ziek. Denken we aan de zieken. Jonge mensen, gehandicapte mensen. Toch, dat zijn toch allerlei dingen die, ja, je ziet dan wel iemand zo rijden in een rolstoel. Zeg je nou wel eens, Heere, ik dank u dat ik loop. Ja, of je rijdt langs de gevangenis, zeg je dan ook wel eens, Heer, ik dank u dat ik er niet zit. Of langs het ziekenhuis, ja, ik dank u dat ik daar niet lig. Ja, mogen we echt wel meer doen, hè. Want er is echt veel leed. Meeleven met elkaar. Nou, dat deed Tabitha ook. Die zocht de zieken op. De ouderen, de weduwen enzovoort. En ze hielp. Ziek worden. Het kan. Maar de dood kan er ook mee gemoeid zijn. En dat was bij deze lieve vrouw zo. En ze stierf. Ja, Gods kinderen sterven ook. En dat gebeurde met haar ook. De dood, wat heeft die al een tranenzee veroorzaakt in het leven, hè? Ja, ik ken u natuurlijk niet allemaal, maar ik weet wel dat u hier ook wel genoeg verliezen hebt geleden. Hij is er niet meer, en zij, en kom ook nooit meer terug. Ja, we zeggen wel eens, niemand is onmisbaar, maar dat geloof ik niet. Je mist hem toch nog, hè? Hoe lang is het geleden dat hij overleden is? Wat zegt u? 20 jaar? Ik ben nog niet aan gewend, zeker? Nee. Ik weet niet wat het is, gelukkig hoor. Je man of je vrouw verliezen, dat moet je echt achter zien. Maar ja, ik heb ook wel dierbaren verloren. Daar kun je soms echt nog wel om huilen. Dat is toch, de dood is iets vreselijks. Kun je nooit aan wennen. Kun je ook niet verbloemen of zo. Kan niet. Dood is een vijand. We moesten allemaal de dood vreselijk haten en de zonde vreselijk haten. Het zijn vijanden gewoon. Wat een smart als je weduwe bent en weduwnaar. Leven gaat door, ja, dat wel. Ja, natuurlijk, de bussen blijven rijden, de treinen ook en de vuilnisman komt op woensdag. Maar toch gaat het leven niet meer gewoon door, hè. Nee, gaat niet gewoon door. Smart, ja. Dat is er veel, hè. Heel veel. En ze hadden in die dagen behoefte aan troost. Tabitha was gestorven en ze hebben haar afgelegd. Gewassen staat en dat betekent dus afgelegd. En, want ze moest dan heel gauw begraven worden. Dat ging zo, ja, dat is ook raar hoor, hè? En binnen een dag werd je begraven. Binnen een dag. Het was in Canada ook al zo erg, binnen 2 dagen weg. Het kon zo vlug allemaal. 5 dagen is ook al kort, trouwens. Maar dan, ja, je moet het ook allemaal, hè? Maar meemaken en verwerken, zo vlug. En dezelfde dag, hè? Ja. Ze hebben haar in de opperzaal gelegd. Dat staat er wel, ja. In haar eigen kamer, denk ik. Haar eigen slaapkamer boven hebben ze haar gelegd. Maar ze hebben haar nog niet begraven. Waarom, weet ik niet. Maar ze hebben wel om Petrus gevraagd. Want ze hadden gehoord dat hij in de buurt was. Nou ja, 10 kilometer, maar dat was, is zo te overbruggen, hè. Dus ze hebben Petrus gevraagd. Waarom? Moest Petrus haar opwekken uit de dood? Dat dachten ze niet aan, denk ik. Petrus ook niet. Nee, toch, dat denk je niet aan. Als het gaat over de opwekking van de doden, dan denk je, ja, aan de jongste dag, dan. Maar waarom zochten ze, moest Petrus dan komen in die nieuwe gemeente daar in Joppe? Nou ja, ze hadden troost nodig. En dan kun je het daar wel vinden, hoor. Ja, bij mensen dan? Nee, maar het was Gods dienaar, hè? Een apostel, een afgezant, knecht van de Heere. Mag je een beroep opdoen? Ja, je mag op de ambten een beroep doen, omdat ze ambtsdragers zijn, gezondenen. Ze hebben een bepaalde taak van de Heere gekregen, die de Heere ook wil zegenen. Het zijn ook mensen, ja, gelukkig wel, zij voor het engelen waren. Dat zou niet zo best zijn, maar mensen zijn het, die toch door de Heere bekwaamd en geroepen zijn om tot troost te zijn. Ja, en ik hoop dat vandaag op de preekstoel ook een beetje troost mag geven in naam des Heren. Want waar moet je het nou anders zoeken in dagen van ziekte en in dagen van rouw dan bij de Heren? En dan ook wijzen op het feit dat het gevolgen van de zonde zijn, maar dat die gevolgen van de zonde nou ook weg zullen gaan eenmaal. Omdat de Heere Jezus is opgestaan en de macht van de dood heeft gebroken en de schuld van de dood, van de zonde heeft weggenomen. De macht van de zonde heeft gebroken, maar ook de gevolgen van de zonde zal wegnemen. En dat er ook troost is in de meest moeilijke omstandigheden bij het woord. In het woord van God. Zodat je daar je troost gaat zoeken in het woord. En gaat merken dat dat echt ook vertroosting geeft. Het woord van God. Ja. Is dat voor u ook zo'n troostboek of niet? Troostboek. Waar je echt je kracht uitput. Daar spreekt de Heere door. En dan spreekt hij ook persoonlijk en krachtig. En is het echt voor jou? En dan komt de Heer door dat woord over. En dan merk je dat hij van je af weet. En dat je niet alleen voor staat. Dat hij kracht geeft naar kruis. Dat doet de Heilige Geest die het woord gebruikt. Wel nu, Petrus moest komen. Petrus kwam. En dan wordt hij naar bij die vrouw gebracht. En dan staan al die weduwen, staan er ook bij. Ja, je had in die tijd ook klaagvrouwen, maar daar gaat het nou niet over. Die werden dan ingehuurd, je moest ervoor betalen ook, om te jammeren. Dat hoorde zo'n beetje bij die cultuur. Ja. Klagen, klaagvrouwen. Nee, deze waren echt bedroefd. Petrus komt in een hele droevige situatie terecht. En dan tonen ze hem al die rokken die ze genaaid heeft voor die weduwen en zo. En al die dingen die ze gedaan. Ja, je vraagt je wel eens af, wat zou er van mij gezegd worden als ik er niet meer ben? Ze gaven een goed getuigenis, hè, van haar. Goed getuigenis. Het is zo jammer als je begrafenis hebt en je kan geen goed getuigenis geven. Ik heb van de week een huwelijk gedaan moeten doen, maar ik doe liever een begrafenis, want dan ligt er meer beslag. Maar het is zo erg als je dan degene die overleden is en begraven moet worden, moet laten liggen. Zo noemen we dat dan. Laat maar liggen, hoor, dominee. Ja, laat maar liggen. De wereld heeft ook elke dag een begrafenis. Ja, die laten echt helemaal de persoon liggen. Dan moeten ze er nou van zeggen. Dat is, dood is dood, zeggen ze dan. Maar het is toch heerlijk om een getuigenis te geven op het graf. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Of dat de overledene is ontslapen in Christus. Dat hij met een hoop heen is gereisd. Zo heerlijk om dat te preken, man. Op het graf. He? Laat me liggen, ja. Zeg maar niks, hoor, over de overledene. Ja, vind ik altijd zo erg. Dan kun je even goed het woord nog wel brengen, maar dat hoort er toch wel bij, dat getuigenis. Hè? Ja, en ja. Daarom, het is echt de vraag, wat zullen ze van u zeggen? Denk aan dat echtpaar waar ik dan was. Die man lag op sterven en ik was erbij toen hij stierf. En die werd ook gelijk opgehaald. Net als een hond werd hij in een zak gestopt. En naar buiten gedragen naar de ambulance. Ik zei tegen die vrouw, waar zou uw man nou zijn? Ja, ze zegt, dat weet ik niet hoor, daar hebben we het nooit over gehad. Daar hadden ze het nooit over. Nou, dan weet ik het natuurlijk wel, maar erg toch? Ja, de dood is niet het ergste hoor. Dacht u dat? Dat de dood het ergste was? Wel nee. Onverzoend sterven, dat is het ergste. Onverzoend sterven. Met een open schuld heen gaan. Dat is het ergste. Maar verzoend sterven, dat is niet erg. Ja, natuurlijk zie je er tegenop. Ik moet er ook niet aan denken. Maar toch als je schuld verzoend is, dan kan God zelfs in dat uur het allemaal zo gemakkelijk maken. Ja, maar goed. Petrus was daar En er werd een goed getuigenis van dat mensje gegeven. Hè? Ja. En dan gebeurt het. Dan zegt Petrus dat ze allemaal de deur uit moeten. Hij wil alleen zijn. Dat hebt u misschien ook wel eens, hè? Dat je alleen wil zijn. Helemaal alleen. Ja, om God te zoeken dan. Zo, hè? Alleen. Alleen zijn om met God gemeenzaam te zijn. Of heb je daar nooit behoefte aan? Naar de Heere gaan. Alleen even. Geen ander erbij? Nee. En voor hem je hart uitstorten. Zeggen wat er op je hart leeft. Je zorgen, je moeite, je noden, je schuld, je zonde. Je kunt alles tegen hem zeggen. Dan raak je het ook kwijt. Hij neemt het dan over, hè? Ja, alleen zijn. Wilde Petrus ook. Maar Petrus mocht geloven dat hij niet voor niets hier geroepen was, maar dat er een taak op hem wachtte. Ja, dat geloof gaf de Heer hem. Hoe komt Petrus dan? Want dat geloof, ja, dat gaf de Heer hem in. Dat hij zou wel eens geroepen kunnen zijn om te vragen of Tabitha weer mocht opstaan uit de dood. En daar kon Petrus natuurlijk niet. Iemand levend maken. Maar Elia kon dat ook niet en Elisa ook niet. Die moesten er allemaal om vragen. Dat hebben ze ook gedaan. Eerst bidden. Vragen of dat mocht, of dat kon. Soms 3 keer vragen. He? Veel vragen, want dat kunnen we niet. Toch? We kunnen niks. Helemaal niks. We hebben alles zo de hulp van de Heere nodig. Maar behalve de Heere Jezus, die hoefde nooit te vragen. Die kon gewoon zeggen. Jongeling, ik zeg u, sta op. Lig je op je baar, hè? Op weg naar je graf. En hij deed zijn ogen open en hij leefde. Kan de Heer Jezus wel. Ja, en dat wist Petrus heel goed. Dat had trouwens ook meegemaakt. Dus hij vroeg het aan de Heer Jezus. En dat kan. Als je het aan hem vraagt, dan geeft hij daarvoor de kracht. Indien je maar een geloof had als een mosterdzaad, toen zou je tot de bergen zeggen, wordt verplaatst in het hart van de zee. Dat geloof had Petrus. Dat geloof kreeg Petrus. En daarom gaat hij bidden. Hij zoekt het aangezicht van de meester. Want hij kan natuurlijk die doden niet opwekken. Dat kan geen mens. Dus daarom bidt hij ook. En dan wordt het ook een wonder. Dan doet Petrus dat niet. Die zegt niet later, nou ik dit en dat en zo. Ja, zo komen we wel graag tevoorschijn natuurlijk. Hè? Maar nee, God krijgt al de eer. Hij heeft erom gebeden. Wat zal het een wonder geweest zijn toen die vrouw haar ogen opendeed. Heb u er wel eens meegemaakt dat een dode dat deed? Nee hè, ja, ik ook niet. Maar kan dus wel. Kijk maar hier. Kan wel. Als uw lieve doden gestorven zijn en liggen in de kist en je staart er maar naar. En je blijft je maar naar staren voordat de kist gesloten wordt. Ach, ze hoort je niet meer, ze ziet je niet meer, ze voelt niks meer als het je vrouw is, hè? Nee. Maar zie je nou hoe machtig de Heer is? Zie je nou hoe groot de Heer is? Gelooft u dan ook daarom in Hem? Omdat Hij het onmogelijke kan doen? Ziet u nou hoe machtig de Heer Jezus is? En hoe gelukkig je bent als Hij je herder is? En hoe gelukkig je bent als deze God jouw God is. Hoe gelukkig je dan bent. Hij de machtige, de genadige, die naar zijn welbehagen doet, maar ook het gebed hoort. O, dat kan het hart ook van jonge mensen, hè, zo blij maken als ze een gebed hebben gebeden en dat wordt door de Heer verhoord. Dat kan zo inwinnen voor de dienst van de Heer. God hoort het gebed. Heb je een jongen die in de wereld leeft? Erg, hè? Moeilijk, toch? Ja, je denkt aan de dag dat hij geboren werd. Je denkt aan de dag dat je met hem bij de doopvont stond. Je denkt aan de dag dat hij zo vertrouwelijk tegen je zei: ik hou veel van de Heere Jezus, o papa. En nu leeft hij in de wereld. Moeilijk, hè? Wat je moet doen. Nou, je kunt er bovenop hem staan, maar je kan niet bij zijn hart komen, hè? Nee, de Heere wel. Geloof dat, hoor. Denk erom dat je de Heere niet beledigt en zegt: dat kan niet. Hij kan bij het hart komen. Hij kan alles doen. Kijk maar hier naar dit meisje, ligt het erg dood, hoor. Ze hebben er al afgelegd. En dan, slaat ze haar oog op. Wat een wonder, hè. Ze krijgt het leven weer terug. Heeft God gedaan. Petrus niet, die kan niks. Maar de Heer wel. Zo machtig is hij nog. Dacht u dat dit een verhaaltje was in de Bijbel wat ons zegt hoe God was vroeger? Nee, de Bijbel zegt ons hoe God is. Vandaag, ja. Hoe hij is. Machtig om wonderen te doen. Als je zit met de hardheid van je eigen hart. Kun je ook mee zitten, toch? Ja, je verslaafdheid. Je voelt het wel dat je een slaaf bent. Maar hoe kun je die banden breken? Kun je niet, kun je niet, kun je niet. Je hebt de Heere nodig. Die wil het doen. Die vrouw van vanmorgen, die was ook verslaafd. Toch? De Heere heeft haar banden gebroken. En Levi was ook verslaafd. Die zat bovenop zijn geld. En de Heere Jezus die komt en zegt: Levi, volg mij. En hij staat op. En hij volgt hem. Zo machtig is de Heere nu. Ja, Lazarus lag in het graf. Hij riekt al, zei Martha. Maar de Heere Jezus zegt: Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Zo machtig is de Heere. Niet twijfelen, hoor, aan de Heere. Ook al zijn er nog zoveel onmogelijkheden in je leven. Het is toch wel heel erg als een mens onder de indruk is van de macht van de boze bijvoorbeeld. En niet onder de indruk is van de macht van God. Als een mens onder de indruk is van de macht van het kwaad. En niet onder de macht van God onder de indruk raakt. God is de machtige. U zegt natuurlijk, maar waarom gebeurt dit nou? Ziek wordt ze, ze sterft en dan staat ze weer op. Dat is eigenlijk, waarom gebeurt dat nou? Ja, er zijn zoveel dingen waarvan je zegt, waarom gebeurt dat, hè? Ja, is weer zo'n vraag. Nou, misschien wel om u. Ja, misschien wel om u vandaag. Dat u nou moet zien, ja, bij de Heer zijn alle dingen mogelijk. U wist dat ook wel, maar u moest het echt weer eens zien, hè, en geloven. Bij de Heer zijn alle dingen mogelijk. Zou iets voor de Heer onmogelijk zijn? Misschien wel voor u. Maar het is vooral hierom, en dat is een algemene les voor iedereen, dat de dood en het lijden niet het laatste woord heeft, maar de Heere Jezus. En wat hier gebeurt, dat zal straks met alle lichamen die in de graven zijn gebeuren. En mensen krijgen hun lichaam weer terug. Degenen die de Heere gediend hebben, die krijgen dan een lichaam terug dat van goede werken nooit meer moe wordt. En ook nooit meer zal zuchten onder de boze werken, want die zijn dan ook weg. De Heere is degene die ook aan de gevolgen van de zonde een einde maakt. En daar kun je misschien nog wel eens heel erg naar verlangen, of niet? Je verlangt niet naar de dood, dat bestaat niet, hoor. Wie daarnaar verlangt, wie verlangt er nou naar de dood? Maar je kunt wel verlangen naar het leven, hè. Het echte leven. Het leven met de Heere. Tabitha is opgestaan. En ze is weer verder gegaan met haar werk. Want daarom geeft de Heer ons het leven. Daarom geeft hij ons ook talenten, gaven. Ja, er zijn hier ook mensen met hele mooie talenten. Moet je gebruiken. Gebruiken om een ander te dienen. En dat is ook wat de Heer ons leert. De ander, voor de ander. Niet voor jezelf, maar voor de ander. En voor God bovenal. De gaven gebruiken tot eer van God. En uiteindelijk is Tabitha toch ook weer gestorven. Ja, ze is er toch niet meer. Ze is toch weer gestorven. Uiteindelijk sterven we allemaal. Maar toch is dat niet het einde. Het eeuwige leven, dat begint hier. En de dood kan het niet teniet doen. Nee. Weet je wat nou zo mooi is? Aan het eind van het leven, dan blijft er een rust over voor het volk van God. Maar een rust die je nodig hebt vanwege de last van de zonde en de gevolgen van de zonde. Dat is voorbij dan. Ja. Maar je moet niet denken, en ik zeg het met eerbied hoor, dat de hemel zoiets is als een bejaardenhuis. Nee, met allemaal luie stoelen. Nee, dan beginnen de goede werken pas goed. Dat zal de hemel zijn. Of het werk op de nieuwe aarde. Goede werken. En dan echt vol zijn van goede werken. Er zijn voor de naaste. Er zijn voor God. En dat is dan de vraag waarmee we naar huis gaan. Zou u dat willen? Altijd werken voor God. Omdat hij zo goed is. Omdat hij zo lief is, daarom. Ja, daarom. Daarom voor hem werken. Ja? Zou u dat willen? Word je nooit moe van? Hier wel. Hier word je van geestelijke dingen moe. Toch? U niet? Van geestelijke dingen word je moe. Daar hebben we geen lichaam voor. Daar word je nooit moe. Nee. De rust die er overblijft is de rust van de boze werken. Maar de goede werken, ja. Daarom komt de Heere in het leven van zo'n vrouw. En daarom komt hij ook in ons leven. Opdat het daar naartoe zou gaan. Goede werken doen. Leven voor de Heere. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen. En mag je ziel ter rijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen of het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden, dat is je hart, hè, verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zalige schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen, maar eeuwig Gods gerechtigheid. En Sara's dochters, Abraham's zonen, zijn eeuwig in de Heere verblijd. Om dan te rusten van de zonde. En eeuwig u bedoelen, Heer. Met reine harten, reine monden. Verenigd tot uw lof en eer. En dan gaan we nu het lied der liefde zingen. Amen.